A16 Breda-Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 5 na een ongeluk. A27 naar Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder 12. Er ligt daar modder op de rijbaan. De rechte rijstrook is dicht. En de A67 bij Eindhoven richting België. Voor knooppunt Leenderheide 7 na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. PostNL mag echt niet in buitenlandse handen vallen. Dat betoogt PvdA-Kamerlid Meili Vos. Onzin, zegt econoom Jaap Koelewijn. PostNL is een private onderneming. Als het Belgische B-post PostNL wil kopen, dan moet dat kunnen. Zometeen een debat. Er komt toch een onderzoek naar de decolonisatie van Nederlands-Indië, zo werd vandaag bekend. En misschien volgen daarop ook excuses voor mogelijke wreedheden. Commentator Frank Bosman vraagt zich af of er ook een houdbaarheidsdatum zit aan ons collectieve schuldgevoel. Hij legt zo uit waarom. En zou u willen dat hypotheekverstrekkers of verzekeraars mogen meekijken in uw bankafschriften? Binnenkort staat dit te gebeuren door een nieuwe Europese wet. Internetjournalist Brenno de Winter maakt zich grote zorgen. Berend-Jan Beugel, woordvoerder van Betaalvereniging Nederland, ziet ook positieve kanten. Zometeen een gesprek. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Wilt u meediscussiëren over PostNL of over uw bankgeheimen? Dan kan dat op Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. Meekijken kan ook. Dat kan via de webcam op nporadio1.nl. De gemoederen over het weigeren van het overnamebod door PostNL lopen hoog op. De aandeelhouders willen dat PostNL serieus nadenkt over het vierde, finale en verbeterde bod van B-Post. De Nederlandse regering heeft grote bedenkingen bij een overname waarbij het private bedrijf PostNL eigendom wordt van een buitenlands, namelijk Belgisch, staatsbedrijf. Naast minister Kamp heeft ook de Tweede Kamer de nodige twijfels. Bij ons te gast is voor de Partij van de Arbeid Tweede Kamerlid Meili Vos en econoom Jaap Koelewijn. Goedenavond, allebei hartelijk welkom.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, eerst maar een persoonlijke vraag. Wanneer heeft u voor het laatst een brief verstuurd, mevrouw Vos?
Afgelopen week.
Echt waar, ja?
Ik stuur rond deze tijd natuurlijk gewoon veel kaarten en brieven. En ja, dat doe ik nog wel.
En
ja.
Meneer Koelewijn, u?
Nou, dat is een goede vraag. Ik heb iemand een felicitatiekaart gestuurd vanwege een geboorte. En ik heb post gekregen van de Belastingdienst, maar het gaat ook binnenkort stoppen. En twee tijdschriften.
Oké, dus dat komt nog. Dus de post doet het nog, zullen we maar zeggen. En kennelijk, ja. Mevrouw Vos, is het ook nog een hele belangrijke dienst wat u betreft?
Ja, dat is de zogenaamde universele postdienst. Dat is nog een publieke dienst. Bijvoorbeeld aangetekende brieven, medische post, maar ook dingen als rouwpost. En ja, dat is, je kunt daar van alles van vinden, maar ook het kunnen versturen van kerstkaarten en die geboortekaarten van de heer Koelewijn. Dat vinden veel mensen nog erg belangrijk. Maar op dit moment, die infrastructuur van het rondbrengen van papier, dat is nog wel nodig. Dat is misschien over 10 jaar anders, maar nu nog wel.
Oké, u zegt het is nu nog echt nodig. En daarom moet het ook in Nederlandse handen blijven?
Nou ja, het PostNL is niet een Nederlandse hand. Het is een privaat bedrijf met veel buitenlandse aandeelhouders. Maar het belangrijkste voor mij is, de raad van bestuur, die zit in Nederland. Die zit in Den Haag. En die kan ik als Nederlands politicus kan ik dus op die manier ook gewoon aanspreken.
En op welk moment zou u dat willen doen, hen aanspreken? En wat voor soort situaties moet ik me daarbij voorstellen?
Oh, we hebben afgelopen jaren heel veel debatten gehad, juist net over de kwaliteit van die dienstverlening, over de werkgelegenheid, over de manier waarop zij pakketbezorgers behandelen. En het prettige is dat je dan het hebt over Nederlandse wetten en je kunt dan de raad van bestuur die in Nederland zit, kan je aanspreken en ook houden aan de Nederlandse wet. En ik blijf graag met PostNL op gesprek. Ik ben het heel vaak niet met ze eens, maar ik vind het wel prettig dat ik dat gewoon als Nederlandse wetgever kan blijven doen.
En stel dat zij in Belgische handen vallen, dan kunt u ze niet meer aanspreken op de Nederlandse wet?
Dat wordt heel lastig, ja. Dus dan geldt er wel de Nederlandse wet. Maar mijn ervaring is met samenwerking met het buitenland en ook met de Belgische overheid, dat zij natuurlijk voor hun eigen belang gaan. Dat is hun goed recht. Heel logisch, zouden wij ook doen. Maar zij hebben dan op zich weinig te maken met de Nederlandse. Dus wij zeggen, dus een debat wat we een tijdje geleden hadden. Wij vinden bijvoorbeeld ook dat die postbussen ook bereikbaar moeten zijn voor mensen in een rolstoel.
Ja.
Ja, dan kunnen ze in België zeggen, ja, dat staat niet bij ons in de wet. Dat doen we niet. Kost ons te veel geld. Gaat heen. En dat vinden wij in Nederland nog best belangrijk om over dat soort zaken, die publieke zaken, de werkgelegenheid, de kwaliteit van een aantal diensten, om daar ook wel zeggenschap over te hebben. En dat is voor mij het belangrijkste woord in dit debat, de zeggenschap.
Ja, maar dat is dan geen absolute zeggenschap, want het is niet meer in staatshanden, het is in handen van een particulier bedrijf.
Ja, en dat particuliere bedrijf hebben wij aangewezen om die publieke dienst, dus de UPD zoals het heet in beleidstermen, om die uit te voeren. En dat zijn gewoon goede afspraken, dat particuliere bedrijf houdt zich aan de Nederlandse wet, kan ook aangesproken worden door de Nederlandse wetgever op het houden aan die Nederlandse wet. Zo hebben we dat in Nederland geregeld. En tot nog toe gaat dat redelijk goed. De kwaliteit van de postbezorging in Nederland is goed. Kan altijd beter, maar we kunnen ze aanspreken. Dat vind ik erg belangrijk.
Ja, meneer Koelewijn, de postbezorging in Nederland is nog steeds een belangrijk goed, volgens mevrouw Vos. En ze wil heel graag de toezicht daarop kunnen houden en de bedrijven erop kunnen aanspreken. En het kan niet als het in Belgische handen zou vallen. Waarom vindt u het toch geen probleem als het in Belgische handen zou vallen?
Nou, ik zeg niet dat ik geen probleem vind. Ik heb trouwens geen geboortekaartje gestuurd, maar iemand kaart om iemand te feliciteren met de geboorte.
Nee, je moet het wel even goed houden. Ja, heel goed.
Je hebt een bedrijf, in dit geval een postbezorger, of een elektriciteitsbedrijf, een elektriciteitstransportbedrijf, telefoonbedrijf, die opereren, die hebben een license to operate, zoals ze dat in goed Nederland zeggen. Die hebben een vergunning om een dienst uit te voeren. Ja. De Nederlandse overheid mag wetten stellen, kaarten stellen voor die specifieke dienstverlening. Dus als het Nederlandse volk vindt dat er voor gehandicapte mensen op goede plekken brievenbus moet staan, wat ik deel, dan zegt de Nederlandse wetgever, die zet dat in een wet of een uitvoeringsbesluit: postbedrijf, gij zult ervoor zorgen dat er postbussen staan. En als u dat niet doet, dan geven we u een boete, wat dan ook. En uiteindelijk pakken we je vergunning af. Dan gaan we dat aan iemand anders geven.
Ook al staat het niet in de Belgische wet, dan nog kunnen we een Belgisch bedrijf ertoe dwingen om het in Nederland te doen.
Een bedrijf dat onder een Nederlandse vergunning opereert, zij het een verzekeraar, een bank, heeft te maken met de Nederlandse wetgeving en heeft te luisteren naar de Nederlandse toezichthouder.
U zegt er is helemaal geen verschil tussen een Belgisch of een Nederlands bedrijf.
Ja, en ik denk dat het toch wel even wat anders ligt. Ik citeer partijgenoot van Mayeli Vos, Frank Heemskerk, die zei ooit toen hij staatssecretaris was, economische zaken: een sterke markt vraagt een sterke overheid. Als ik iets uit handen geef als Nederlandse overheid aan een partij die groot en sterk is, zoals dat postbedrijf, dan moet ik duidelijke wetten maken en daarop toezien.
Ja.
Dat gaat misschien nog wel beter als er geen verkleving is tussen de toezichthouders en de uitvoerende partijen, want dat zie je heel veel. Dat hebben we ook bijvoorbeeld gezien rondom toezicht op de bankensector.
Ja, als het niet te dicht bij elkaar zit?
Dat het niet te dicht bij elkaar zit. Je geeft makkelijker een Belgenvette bekeuring als Nederlandse toezichthouder.
Nou ja, dan een Nederlander.
Dan een Nederlander, want ja, daar moet je misschien ooit wel weer eens een keertje werken, of die kom je weer tegen op de Rotary. Je hebt dus dan meer distantie.
Meer afstand.
En je kunt harder ingrijpen als het nodig is.
Oké, nou mevrouw Vos, dat zijn twee argumenten van meneer Koelewijn om te zeggen van nou, ook de Belgen moeten zich echt aan de wetten houden die u in Den Haag maakt. Dus ook zij kunnen ervoor zorgen dat de rolstoelers de post in de brievenbus kunnen doen. En nou, ook dat andere argument wat meneer Koelewijn net noemde.
Ik viel een beetje weg, maar ik neem aan dat hij zei dat hij het over Frank Heemskerk had, die nog geloofde
sterke
dat
markt,
de wet,
sterke overheid.
Sterke overheid ben ik het helemaal mee eens, maar die markt is soms ook gewoon te sterk. En mijn ervaring is, ik heb ook in de commissie Vira gezeten, daar werd ook geprobeerd samen te werken met een Belgisch staatsbedrijf en de Belgische overheid. Dat is gewoon heel erg lastig. Ja, dat zal in het begin helemaal niet zo erg zijn. Op een gegeven moment zal ook de B-post, dus de Belgische overheid, zal moeten inkrimpen. Zal allerlei pijnlijke keuzes moeten maken. Dat zie je bijvoorbeeld nu ook met de samenwerking KLM Air France.
Helemaal juist.
Dan is het heel logisch dat zij voor hun eigen belang gaan. En dat stond deze week ook mooi in het FD. De heer Suiver van de Nederlandse kansspelautoriteit, die wil bijvoorbeeld boetes uitdelen aan buitenlandse bedrijven die de Nederlandse wet overtreden. Ja, dat kan natuurlijk niet. Die buitenlandse
omdat
bedrijven,
ze niet in Nederland zijn gehuisvest, die bedrijven.
Ik herken de casus. Dat is het probleem. Maar dat is precies wat er dus gaat gebeuren als PostNL gaat overnemen. Dan zijn ze niet meer gehuisvest in Nederland. Ze opereren wel in Nederland.
Dus kan je ze geen boete geven dan?
Jawel.
Ik kan ze een boete geven, maar die wordt niet geïnd.
Ze hoeven hem niet te betalen?
Nee, ze moeten hem wel betalen, maar ze zullen het niet doen. En dat is gewoon, dus heel veel Belgisch-Nederlandse samenwerking, die verloopt best lastig. We zijn goede vrienden, we kunnen op heel veel, bijvoorbeeld de munt, dat is weer een ander voorbeeld, maar ik heb helemaal niks tegen de Belgische overheid, ook niks tegen B-Post, maar dit gaat hier om een publiek belang. En je weet dat interstatelijke samenwerking over wetten die gewoon verschillen, dat dat gewoon heel
is gewoon ingewikkeld.
En dat is gewoon de ervaring die we de afgelopen 10 jaar hebben gehad.
Maar hadden we PostNL dan eigenlijk al moeten privatiseren?
Ik vind van niet. Dat is in 2006 gebeurd. In de paarse jaren was de Washington Consensus dat we alle staatsdeelnemingen moesten privatiseren. Ja. Alles, volgens de economenrecept moest alles naar de markt, moest alles efficiënt.
Bent u achteraf niet blij mee?
Als je alleen maar volgens economen denkt, dan krijg je dus een heel kaal land met allemaal mensen die op prutcontracten werken. Dan heb je als overheid, als maatschappij geen zeggenschap meer over de dingen die je belangrijk vindt. Als je alles aan economen overlaat,
dat is
de grote fout.
Meneer Koelewijn, we kunnen de Belgen wel boeten boetes geven, maar ze hoeven ze niet te betalen straks.
Ja, dan heeft mevrouw Vos het echt niet begrepen. Je kunt die Belgen natuurlijk verplichten om als je in Nederland de vergunning hebt ook in Nederland de vennootschap te vestigen en daar geld aan te houden. En,
dat zullen ze dus niet doen.
Nou ja, dat
daar
is
gaat
dat,
die hele overnemen niet over.
Dat kan je toch
niet overnemen?
Ik wil even uitpraten, mevrouw Vos. Ik heb
het
ook laten uitpraten. Je kunt ook bijvoorbeeld een buitenlandse bank in Nederland die in Nederland de wet overtreedt, die geef je gewoon een boete.
En die betalen ze ook?
Ja, Dexia heeft van de Nederlandse overheid boetes gekregen en die hebben ze betaald. Die hebt als overheid, kun je zeggen, ik eis, als jij hier in Nederland onder de vergunning van onze wetgever werkt, dan heb jij hier een vestiging, heb je hier materialiteit. En dat betekent ook dat je een zodanige structuur moet scheppen dat je inderdaad sancties kunt opleggen.
Daar kun je ze toe dwingen, zegt u.
Het voorbeeld van die goksites dat mevrouw Vos noemt en waar terecht op ingegrepen wordt. Het probleem is, die mensen zitten ergens op de Malediven en die kun je niet in de kladden grijpen, die zijn volledig virtueel.
En dat geldt niet voor de Belgische overheid, zegt u?
Nee, want die komt niet via het internet tot
die
ons.
Zit in België.
Die komt met vrachtautootjes tot ons. En je kunt zeggen, wij willen dat die in Nederland gelokaliseerd zijn, dat die daar een juridische entiteit in zetten die als aanspreekpunt.
En dat kan je dus afdwingen, zegt u.
Voor de Nederlandse overheid.
Nog één laatste vraag nu, meneer Koelewijn. Mevrouw Vos zegt van, hadden we eigenlijk niet moeten nationaliseren of niet moeten privatiseren, dat PostNL mee eens?
Ik vind, een postbedrijf is geen dienst waarvan de overheid het monopolie hoeft te hebben. Je ziet dat de concurrentie is op het postnet. Ja, er zijn postbezorgers met prutcontracten, dat deel ik. Dat is echt een probleem. Maar dan moet je het over de band spelen dat de Nederlandse arbeidswetgeving niet goed geregeld is, de ZZP-wetgeving. Het is niet goed dat de mensen feitelijk fulltime werken op een ZZP-contract met een leasebak van post zelf. Dat deugt niet. Daar moet de overheid op ingrijpen. Heeft de rechter ook al op ingrijpen.
Dat staat los van die privatisering.
Heeft niets te maken met de privatisering.
Tot slot, Frank Bosman, wat vind jij? Aan welke kant sta jij?
Ik sta denk ik. Ik kom er steeds meer tot de conclusie dat die hele golf van privatisering, of het nou om de Nederlandse spoorwegen, de zorg, het onderwijs, post gaat. We moeten het gewoon niet doen. We moeten de essentiële dienstverlening in Nederland zoveel mogelijk in overheidshanden houden, zodat ook de politiek op een heel zuivere en directe wijze daar invloed op kan uitoefenen.
Verkleving, zegt meneer Koelewijn dan.
Ik ben gek op die verkleving.
Ja, je houdt van verkleving.
Ik citeer toch John de Mol. Nederland wordt de China van Europa op deze manier.
Okay.
Onbetrouwbare overheid die voor eigen belang
gaat. En daar overdrijft de
heer de Mol. Ja, we zitten al met ingewikkelde lijnen, want de een zit daar en de ander zit daar. Maar we konden elkaar verstaan en we hebben het er even over gehad. En daar zeg ik jullie allebei heel hartelijk dank voor.
Met veel plezier.
Graag gedaan.
Dit is de dag waarop Nico Rosberg onverwacht zijn afscheid van de Formule 1 aankondigde. De Duitser werd precies 5 dagen geleden voor het eerst wereldkampioen, maar vond het, na het bereiken van het hoogtepunt, kennelijk wel genoeg. Rosberg vocht dit jaar memorabele duels uit met onze landgenoot Max Verstappen.
Even kwalificatiecentje. Ah, daar een momentje van Nico Rosberg. Max weer buitenlangs. Nu kan hij aanvallen. Ga naar P2. Pakt Nico Rosberg buitenlangs. Dat ene foutmomentje uit de spray. Max op 2.
Dit is de dag waarop Naturalis bekend heeft gemaakt dat het skelet van de T-Rex Trix op wereldreis gaat. Het Leidense Museum heeft het 66 miljoen jaar oude dino-skelet pas een half jaar staan, maar neemt eind 2017 alweer afscheid. Paleontoloog Anne Schulp van Naturalis legt uit waarom zoveel andere musea in hun nopjes zullen zijn met de komst van Trix.
Deze T-Rex die is aan het eind van het droge seizoen doodgegaan. Ze is een beetje afgekloven door aaseters. Maar vrij snel daarna brak de regentijd aan en er is in één keer een pakket van zo'n 3 meter zand overheen gespoeld. En ja, dat is gewoon het recept om een fossiel perfect bewaard te laten blijven.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop het kabinet bekend maakt dat er een breed onafhankelijk onderzoek komt naar de decolonisatie van Nederlands-Indië tussen 1945 en 1949. Dat Nederland nu zelf zo'n onderzoek financiert is een ommezwaai. Sommigen zien het als een stap dichterbij excuses voor het geweld tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Premier Rutte benadrukte vanmiddag dat het om waarheidsvinding gaat en dat we niet met vingers gaan wijzen. Dat was een citaat. Commentator Frank Bosman, wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Nou, ik vraag me eigenlijk af of collectieve schuld, hè, want daar hebben we het hier over, of die ook een houdbaarheidsdatum heeft. En daarmee bedoel ik te zeggen, natuurlijk moeten we onderzoek doen naar de decolonisatie en de misdaden die Nederland en Nederlanders hebben begaan. En natuurlijk moeten
dat
we excuses.
Allemaal al vast, dat wij ons misdragen hebben?
Nou, ik denk dat er een aantal Nederlandse militairen dat nou niet heel erg netjes volgens het Genèvese oorlogsrecht gedaan
daar
hebben.
Daar gaan we dat onderzoek naar doen, toch?
Maar ik denk dat er genoeg onderzoeken zijn om te laten zien dat wij als Nederland niet heel erg schone vingertjes hebben. En in dat verleden moeten we ook gewoon aankijken. We moeten excuses aanbieden, zeker voor die keren dat wij daar de fout in gegaan zijn. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor wat wij in het verleden gedaan hebben. gedaan hebben. Maar anderzijds, en ik snap dat het een gevoelige vraag is, omdat deze kwestie ook heel gevoelig ligt, vraag ik me wel af, heeft een collectieve schuld een houdbaarheidsdatum? Hè? Dus om maar twee voorbeelden te geven. Duitsland was pas in de jaren 80 klaar met de herstelbetalingen voor de Tweede Wereldoorlog en pas in 2010 klaar met excuses en herstelbetalingen voor de Eerste Wereldoorlog. Dus laten we een tijdje teruggaan in de geschiedenis. Hè. Nederland voor de decolonisatie van Indonesië, daar moeten we zeker schuld voor bekennen. De Amerikanen voor de inval in Irak, dat ligt al iets ingewikkelder. België voor de misdaden in Belgisch Congo, misschien wel. Frankrijk voor de Napoleontische bezetting van Nederland, vinden we misschien wat erg ver weg. Of misschien moeten de Italianen ook schuld bekennen voor de bezetting van Frankrijk door Julius Caesar, omstreken het begin van onze jaartelling.
Ja.
En dan denk je natuurlijk dat ik het hier in het belachelijke probeer te trekken.
Nee, waar stop is dan inderdaad.
Precies, maar mijn oprechte vraag is, en ik hoop dat iedereen dat ook begrijpt, natuurlijk moet je verantwoordelijkheid nemen voor het verleden en moet je aan waarheidsvinding doen. Maar kunnen wij als samenleving nog wel tegen elkaar zeggen van dit is zo lang geleden, en wanneer zo lang ligt is ook moeilijk, hè? Maar dit is zo lang geleden, nu moeten we er inderdaad zand overheen gooien en niet aan het herstel betalen blijven. Want het grootste probleem is natuurlijk, zelfs al gaan we over tot excuses, en zelfs al gaan we over tot eventuele herstelbetalingen, daar is nu nog geen sprake van, maar het is een
stel
soort
dat dat een uitkomst zou zijn. Ja.
Dan vraag ik me af of dat automatisch tot de verzoening leidt die wij zowel in Indonesië als in Nederland graag zouden willen. En daar komt ook nog een keertje.
Waarom vraag je dat af? Want ja, als er iets goed gemaakt moet worden, dan moet je een manier vinden om dat goed te maken.
Tuurlijk.
Waarom zou dat niet helpen dan?
Omdat ik altijd afvraag of geld, want ja, als je wil herstellen, wij hebben geen enkele andere manier in onze maatschappij om daarover te praten dan in geld. En dan vraag ik me altijd af, ja, betekent dat dan dat elk gezin die iemand verloren is door de politionele acties van Nederland-Indonesië, moet hij dan 100 euro krijgen en is het dan goed? Of moet hij 1000 euro krijgen? Mm. Dan moet je een prijs op een mensenleven gaan zetten. En
dat zijn rare processen.
Dat vind ik heel ingewikkeld.
Ja. Maar even dan in dit geval, want we hebben het nu over de decolonisatie. Wat is het, 60, 70 jaar geleden? Ja. Is dat een periode waarvan je zegt van nou, dan is die houdbaarheidsdatum wel, je moet het uitzoeken, je moet sorry zeggen als het nodig is.
Sowieso waarheidsvinding doen.
Maar herstelbetalingen, daar is het wel echt te laat voor.
Ik vind daar twee kanten aan zitten. Ik vind altijd heel belangrijk om in oogschouw te nemen, leven de mensen nog die het hebben meegemaakt? En mensen die het hebben meegemaakt, vind ik een aparte categorie.
Ja, dat kan in dit geval.
Mensen
kunnen het meegemaakt
zeker
hebben.
Zeker, dus dat vind ik in dit geval, vind ik deze politionele acties nog wel binnen de houdbaarheidsdatum vallen, om maar zo te zeggen.
Ja, okay.
Maar het tweede wat ik ook heel belangrijk vind in dit hele proces is dat we dan ook heel eerlijk naar de Indonesische overheid moeten kijken, die natuurlijk ook een aantal steken heeft laten vallen. Een 500.000 communisten die in de jaren 60 zijn vermoord. De talloze christenen die getreiterd, vernederd en mishandeld worden op dit moment in Indonesië, oogluiken toegestaan door het regime. En laat het nou heel eerlijk zijn, het democratisch gehalte,
dan ga je alles met alles verleven.
Ik vind dat als we dan met een proces beginnen waarin we zeggen, we moeten elkaar eerlijk in de ogen kijken, we moeten aan verzoening werken, dan zou ik zeggen, dan doen we dit omgekeerd chronologische volgorde. Dus Nederland moet beginnen met zijn onderzoek te doen en zijn excuses te maken voor wat daar gebeurd is. Ja. En ik hoop dan dat het dan ook voor de Indonesische overheid van dit moment een teken is, of een moment is waarop ook zij eerlijk naar hun eigen geschiedenis kunnen kijken. Kunnen zeggen, wij hebben het ook niet altijd even zuiver gedaan.
Goed dat er een onderzoek komt, zeg je nu. Goed uitzoeken wat er gebeurd is.
Maar laten we nadenken tot hoever die schulden
terug. Ja, maar in dit geval zeg jij wel, ik vind dit nog wel binnen de
houdbaarheid. In het geval van de politieke actie zou ik zeggen, laten we dit gewoon ruimhartig doen.
Dankjewel. Dit is de dag waarop de fans van de serie Volty Towers rouwen om het verlies van acteur Andrew Sachs. De Brit maakte furoren als de Spaanse ober Manuel in de veelgeprezen comedyserie waarin John Cleese de hoofdrol vertolkte. Manuel was een beetje dom en onhandig en werd ook regelmatig voor gek gezet om het feit dat hij uit Barcelona komt. Daarom, nog een keer, zijn alom herkende one-liner.
I forget everything I know now.
No, you can tell her. You can tell her.
I cannot.
You just tell her. Tell her. Tell her. Oh, tell her. Please. Tell her.
Oh. No, I know nothing. I am from Barcelona.
Dit is de dag waarop in de Italiaanse kunstwereld de vlag uit is gegaan, omdat een kostbaar en zeer oud kunstwerk naar huis komt. De Amsterdamse politie overhandigde vandaag een beeld van het hoofd van keizerin Julia Domna, nadat een Noord-Hollands stel een poging deed om het kunststuk voor veel geld van de hand te doen.
Het beeld werd aangeboden aan een veilinghuis en die vertrouwden het niet. Die hebben contact opgenomen met Italië, omdat ze vermoeden dat het daar vandaan kwam. En toen bleek het inderdaad uit het museum afkomstig te zijn, maar daar lag het niet meer.
Ze mogen alles van me weten, behalve mijn pincode. Het is een gevleugelde uitspraak die vanaf 2018 een iets andere lading krijgt. Nieuwe Europese regels zorgen er namelijk voor dat banken verplicht zijn om uw betaalgegevens, zoals bijvoorbeeld rekeningafschriften, te delen met andere partijen. Toezichthouder AFM is bang dat betaalgegevens misbruikt zullen worden en dat er meer cybercriminaliteit door die wet komt. We gaan het erover hebben met Berend-Jan Beugel. Hij is woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. Met ICT-journalist Brenno de Winter en met Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Goedenavond, heren, allemaal.
Goedenavond.
Meneer Beugel, ik wil maar met u beginnen. Wat gaat er precies veranderen? Wie mogen er straks om toestemming vragen om bankafschriften te zien?
Dat zijn dienstverleners die daarvoor een vergunning hebben. En die vergunning moeten ze aanvragen bij hun plaatselijke toezichthouder. De toezichthouder in hun land binnen de Europese Unie. En in Nederland is dat de Nederlandse bank. En met zo'n vergunning kun je dan toegang krijgen tot de financiële gegevens van klanten van banken. Op voorwaarde dat de klant van een bank daar toestemming voor geeft.
Maar kunt u een voorbeeld geven van een bedrijf wat dan ineens, laat me even zeggen, mijn bankafschriften kan zien?
Nou, dat zou bijvoorbeeld een boekhoudbureau kunnen zijn. Dat je toegang geeft tot diverse bankrekeningen. Stel dat je 3 bankrekeningen hebt.
Ja.
Dan zou je zo'n boekhoudbureau toegang kunnen geven tot die 3 bankrekeningen. En die kan dan een mooi gezamenlijk overzichtje maken van al die bankrekeningen met al je uitgaven en al je inkomsten.
Op mijn verzoek?
Op met jouw toestemming, ja.
Ja.
Dat moet je dan zelf wel willen als bankklant.
Ja, precies. Want dat is even de onduidelijkheid. Is die toestemming van mij altijd nodig?
Ja, die is altijd nodig. Je geeft die toestemming aan 1 dienstverlener en dan mag alleen die dienstverlener met jouw toestemming bij jouw bankgegevens. Of bij de financiële gegevens bij jouw bank.
En dat wordt ook altijd netjes aan mij gevraagd? Het kan niet dat ik ergens op een knop moet drukken om verder te kunnen en dan blijk ik toestemming gegeven te hebben?
Nou, dat is niet heel erg waarschijnlijk, want je zult er ook nog wat meer voor moeten doen. Je zult of bij je bank iets in moeten stellen waardoor je die dienstverlener toegang geeft, of je moet die dienstverlener bepaalde gegevens geven waarmee die dan bij jou financiële gegevens kan. Dus je moet er wel actief wat voor doen als klant van een bank.
Maar waarom zou ik dat eigenlijk doen? Als ik mijn boekhouder van gegevens wil voorzien, dan kan ik ze toch zelf gewoon van internet plukken en aan hem geven?
Ja, dat kan ook. Maar dit is misschien net een slagje makkelijker. Jullie geeft hem toegang tot je rekening en zeg je zoek het lekker zelf uit.
Gemakzucht.
En je kunt je ook voorstellen dat, stel dat je een hypotheek wil afsluiten, nou dan moet je nu heel veel gegevens bij elkaar harken en invullen in formuliertjes om die hypotheek aan te vragen. Je kunt je voorstellen dat je dat misschien als klant van een bank handiger vindt om tegen zo'n hypotheekverstrekker te zeggen, nou hier heb je toegang tot mijn bankrekening.
En dan gaat hij overal doorheen snuffelen, dat wil ik helemaal niet.
Als jij dat wil, dan kan hij in je bankrekening kijken en op grond daarvan een hypotheek aanbieding doen.
Ja, precies. Okay.
Maar goed, dat moet je willen. Dat is echt aan de bankklant zelf. Ja. Als je dat niet wil, gebeurt het gewoon niet.
Bent u blij met deze wet? Met deze afspraken?
Nou ja, kijk, de betaalvereniging is een vereniging van zowel banken als betaaldienstverleners, dus ook fintechbedrijven. En die fintechbedrijven zijn er heel blij mee. Die kunnen allemaal nieuwe, innovatieve diensten ontwikkelen en aan gaan bieden. De banken, die hebben daar denk ik wel zo hun gedachten bij.
Ja, u bent van allebei, dus het is moeilijk voor u om namens die ene club te praten.
Nou, ik praat namens allebei natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Nee, maar u legt dat goed uit, dan snappen we dat. Brenno de Winter, we kennen jou als een fanatieke verdediger van persoonsgegevens. Wat vind jij van deze nieuwe wet?
Nou, er zitten een aantal voordelen aan die worden net zijn genoemd. Maar bijvoorbeeld dat laatste voorbeeld is wat ongelukkiger als je een hypotheek aanvraagt. Naarmate die geldverstrekker zal zoveel mogelijk informatie willen hebben. En dat is nu al behoorlijk ingrijpend. Ik heb zelf pas dat proces een keer doorlopen. Nou,
huis gekocht?
Huis gekocht, inderdaad. Nou, dat is heel veel gedoe inderdaad wat men allemaal wil weten. En nu opeens kan men bijvoorbeeld ook het betaalgedrag gaan bekijken. En ja, dan,
als jij daar toestemming voor geeft.
Ja, maar ja, goed, geen toestemming geven is geen hypotheek.
Ja, ja, gaat dat zo simpel?
Dat gaat straks denk ik toch wel die kant op, ja. Want
dan ga ik meteen even naar meneer Beugel. Zou het zo simpel gaan, meneer Beugel?
Nou ja, daar kunnen hypotheekverstrekkers onderling op concurreren. Als je dat als eis stelt voor een hypotheek en een andere doet dat niet, dan kun je misschien kiezen voor die hypotheekverstrekker die niet die eis stelt.
Maar dan betaal je weer meer misschien.
Ja, dat zou kunnen. Althans, wel aardig. In de media wordt gesuggereerd dat de banken die gegevens gaan verkopen aan die dienstverleners.
De banken krijgen er niks voor, hè?
Nee, helemaal niks voor. Dat kost alleen maar geld.
Dus de banken hebben er geen belang bij?
Nee.
Oké, Brenno de Winter, je zegt net van, ja, voor je het weet krijg je geen hypotheek als je geen toestemming geeft.
Ja, inderdaad. En het is natuurlijk een tweede. Kijk, Die hele vraag is dus, hoe vrijwillig geef je die toestemming? En dat maakt het straks toch wel ingewikkeld. Natuurlijk zie ik ook de voordelen, hè? Maar dat...
Ja, die zie ik nog niet zo heel goed. Alleen gemak heb ik tot nu toe gehoord.
Ja, maar dat kan natuurlijk op zich een voordeel zijn. Of je krijgt een ander type betaaldienst, waardoor je misschien wat gemakkelijker met je mobiel kan afrekenen, of iets even buiten je bank zou kunnen houden. Hè, je kunt wel nieuwe diensten bedenken waar iets mee mogelijk is. Alleen, je gaat uiteindelijk toch weer hetzelfde als met bijvoorbeeld een Facebook krijgen, dat er een bepaalde sociale druk op je wordt uitgeoefend. Dus dat die vrijwilligheid moeizaam is. En het tweede waar ik me wel echt zorgen over maak, is of straks gaat blijken of er goed genoeg in staat zijn.
Even afmaken dit. Vrijwilligheid die zal op zichzelf goed geregeld zijn, maar jij zegt in de praktijk zal daar toch druk op ontstaan.
Ja, dat zie je bij eigenlijk een heleboel internetdiensten. Uiteindelijk zul je gewoon met algemene voorwaarden akkoord gaan. Oh ja,
oké. Dat is het eerste argument van jou. En het tweede? Het
tweede is dat op zich... alles lijkt heel goed geregeld te zijn, maar het is enorm lastig om daar goed toezicht op te houden. En vooral de privacykant ervan, hè, dus hoe je omgaat met de persoonsgegevens.
Ja.
Dat is heel erg arbeidsintensief. En dan zitten we in Nederland met een toezichthouder.
De autoriteit persoonsgegevens?
Inderdaad, ja, met alle respect. Een halve man en een paardenkop.
Kijk uit, hij is aan de telefoon, hè? Ja, kijk uit wat je zegt.
Nee, ik ga het gewoon toch afmaken. Een halve man en een paardenkop. Hè. Als je ziet dat er nog geen 75 mensen zijn die daar werken en een onderzoek met een beetje pech 3 manjaar in beslag neemt.
Mm.
En dat toen de animal cops werden ingevoerd er 150 werden neergezet.
Maar die zijn alweer afgeschaft.
Per dag schrijven.
Die zijn alweer afgeschaft.
Dus ja, die toezichthouder die heeft...
Dat is meneer Wolfsen, laten we even aan het woord laten. Meneer Wolfsen, kunt u hier toezicht op houden? Dat is eigenlijk de vraag. Of bent u daarvoor met te weinig?
Ja, dat is een goede vraag. Want er komen veel meer dienstverleners op de markt. Hè, want dat makkelijker en veiliger kunt betalen in Europa. Dat is ook al uitstekend allemaal. Maar er zullen heel veel nieuwe toetreders zijn die ook die diensten gaan aanbieden. Daar moeten wij toezicht op gaan houden. En daar zijn wij te klein voor op dit moment. En daarom zitten we nu ook in een proces. Omdat er een Europese verordening is aangenomen op de gegevensbescherming. Een privacyverordening. Die zelfs van... Dat is een hoger rechter dan deze richtlijn over die banken.
Mm-hmm.
Ja, die maakt het mogelijk dat we er strenger toezicht op kunnen houden. En met name dat toestemmingsaspect, dat is cruciaal. Want bankgegevens, dat zijn hele gevoelige gegevens. Dan weet je waar je welke politieke partij je lid bent, welk geloof je hebt, waar je hobby's hebt.
Wat je verdient.
Wat je verdient, waar je aankopen doet. Dat zijn super gevoelige.
Waar je gift aangeeft.
Ja. En die mag je dus niet zomaar prijsgeven. Nee. En als je toestemming geeft, dan moet er ook sprake zijn, dat is heel cruciaal, van gelijkwaardigheid.
Maar de vraag is, heeft u genoeg mensen om daar goed toezicht op te houden? 1 januari 2018 gaat in.
Nee, die hebben we nu niet.
Hoeveel heeft u er nodig?
Nou, we zitten nu in een proces om te groeien. Omdat die Europese verordening is aangenomen, zitten we nu met de minister in een overleg met een onafhankelijk deskundig adviesbureau om te kijken hoeveel we nodig hebben volgend jaar en het jaar erop. En de
wat denkt u ongeveer?
Groter. Ja, durf ik niet te zeggen, omdat we precies in dat proces zitten nu. En al die nieuwe dienstverleners, daar zitten we nu de turf. En hoeveel zijn dat er?
Oh.
Hoeveel heb je daarvoor nodig? En de minister heeft ons toegezegd...
U weet het nog niet.
Als je meer nodig hebt, dan zal er ook meer ruimte
voor
worden gemaakt. Maar misschien is het daar nog wel goed om te beseffen. Het is niet zo dat dit personeel is waarvan je zegt, ik trek eens een blik personeelsleden over.
Nee,
het
is heel specifiek waarschijnlijk.
Dit is echt hoog gekwalificeerd personeel. Ja. En het kennen en het doorgronden van die wet, dat is best ingewikkeld.
Oké, maar het wordt dus allemaal spannend of het op tijd klaar komt.
Ja, dat gaat dus niet lukken.
Dat gaat dus niet lukken.
Daar geloof ik echt niet in. Ja,
meneer Wolfsen, gaat dat 1 januari? Ja, we hebben veel respect voor u, maar redt u het voor 1 januari 2018?
Want die richtlijn die moet nog omgezet worden in Nederlandse wetgeving. Die moet nog in de Kamer worden ingediend.
Oké, dus dat gaat er wel tijd kosten.
Concept, dus dat kost sowieso nog tijd. En wij zijn nu in het proces van groeien. Dus wij zullen op tijd klaar zijn om ook deze wet goed te kunnen controleren. Maar extra geld hebben we daar zeker...
U belooft dat u op tijd houdt. Nee, de tijd is op, helaas, zeg ik tegen Brenno de Winter. Ik zeg hartelijk dank tegen Berend-Jan Beugel, tegen Brenno de Winter en tegen Aleid Wolfsen. Zoals elke week sluiten we af met onze huisdichter Rickert. Het heerlijk avondje staat voor de deur, dus dit keer is de Goedheiligman zijn inspiratiebron.
Lieve Sinterklaas. Ach, lieve Sinterklaas. Wat ik u vraag is heel wat anders dan een lijst met spullen. Verlos ons liever van de onbenullen, hun ontevredenheid en het geklaag, de onderbuikers op hun donderwolk, roeptoeterij, geneuzel en getwitter, bedweterij beledigend en bitter, het braaksel van een volgevreten valk. Ik weet het, dit zit niet in uw pakket, u geeft mij ook geen enkele garantie. Dus doe ik maar een stiekem schietgebed en wend mij tot een hogere instantie. Misschien tot volgend jaar, als God het wil. Dan vraag ik wel een nieuwe roze bril.
Dat is waarschijnlijk makkelijk te regelen. Dankjewel, Rickert. Zometeen het lekkerste programma van NPO Radio 1, Mandjaren. En wij zijn om 8:30 terug met ons wekelijkse nieuwsforum bij Langs de Lijn en Omspreken. Veel luisterplezier en een fijn weekend. Dag.
NPO Radio 1.